Hallo lieve jij, dit is Dagelijks Brood. Ik lees elke dag een portie voor uit de basisbijbel en ik gebruik het Bijbel in één jaar leesrooster van Daily Bread. Vandaag is het vrijdag 12 Shvat, 3 februari en ik lees vandaag ook het portie voor morgen 13 Shvat. Exodus 16 vers 11 tot met 36. En de Heer zei tegen Mozes, ik heb het gemopper en het geklaag van de Israëlieten gehoord. Zeg tegen hen, als het avond wordt zullen jullie vlees eten en morgenochtend zullen jullie genoeg brood hebben om te eten. Dan zullen jullie toegeven dat ik jullie Heer en God ben. Die avond kwamen er vogels aanvliegen. In het hele tentenkamp streken zwermen kwartels neer. En de volgende morgen lag er dauw rond het tentenkamp. Toen de dauw was opgetrokken, lagen er over de woestijn fijne korreltjes, zo fijn als zand. Toen de Israëlieten dat zagen liggen, zeiden ze tegen elkaar, wat is dit? Want ze wisten niet wat het was. Mozes zei tegen hen, dit is het brood dat de Heer jullie te eten heeft gegeven. En dit is wat de Heer jullie beveelt. Verzamel precies zoveel als jullie vandaag kunnen opeten. Ieder mag voor de mensen die in zijn tent wonen, 1 gomer, dat is 2,2 liter, per persoon verzamelen. De Israëlieten deden dat en verzamelden de korreltjes. De een verzamelde meer en de ander minder. Ze maten het in een gomer af. Mensen die meer verzameld hadden, hielden niet over. En mensen die minder verzameld hadden, kwamen niet tekort. Iedereen had precies zoveel verzameld als hij kon opeten. Mozes zei tegen hen, jullie mogen er niets van bewaren tot de volgende dag. Maar sommige mensen luisterden niet naar Mozes. Ze bewaarden toch een deel voor de volgende dag. Toen was het bedorven en zaten wormen in en het stonk. En Mozes werd boos op hen. Zo verzamelden ze elke morgen precies zoveel als ze nodig hadden. Maar als de zon heet werd, smolt het. Op de 6e dag verzamelden ze 2 keer zoveel, 2 gomer, 4,4 liter per persoon. De leiders van het volk kwamen het aan Mozes vertellen. Toen zei hij tegen hen, dat had de Heer ook gezegd, want morgen is het een rustdag, een heilige rustdag voor de Heer. Bak wat jullie ermee willen bakken en kook wat jullie ermee willen koken, want wat overblijft kunnen jullie bewaren voor de volgende dag. Toen lieten ze het tot de volgende dag liggen zoals Mozes gezegd had. Toen stonk het niet en er zaten geen wormen in. Mozes zei, eet dit vandaag, want vandaag is het een heilige rustdag voor de Heer. Vandaag zullen jullie niets vinden. 6 dagen per week moeten jullie het verzamelen, maar elke 7e dag is een heilige rustdag. Dan is het er niet. Op de 7e dag waren er toch mensen die de korreltjes wilden gaan verzamelen. Maar ze vonden niets. Daarom zei de Heer tegen Mozes, hoe lang weigeren jullie nog om mij te gehoorzamen? Bedenk dat ik jullie de heilige rustdag heb gegeven. Daarom geef ik jullie op de 6e dag brood voor 2 dagen. Op de 7e dag moet iedereen thuis blijven. Dan mag niemand zijn plaats verlaten. Toen rustte het volk op de 7e dag. Het volk Israël noemde de korreltjes manna. Dat betekent, wat is dit nou toch? Het was zo wit als korianderzaad en het smaakte naar honingkoek. Mozes zei, de Heer zegt, vul een gomer met manna. Dat manna moet bewaard worden voor de families na jullie. Dan kunnen ze het brood zien dat ik jullie in de woestijn te eten heb gegeven toen ik jullie uit Egypte haalde. En hij zei tegen Aaron, neem een kruik, doe daarin een hele gomer manna en zet die bij de Heer neer. Hij moet bewaard worden voor onze families na ons. Aaron deed wat de Heer had bevolen. Hij zette de kruik met het manna voor de kist van het verbond, waarin de platte stenen van het verbond lagen om het te bewaren. De Israëlieten hebben 40 jaar lang manna gegeten. Ze aten ervan totdat ze in bewoond gebied kwamen. Ze hebben manna gegeten totdat ze bij de grens van het land van Kanaan kwamen. 1 gomer, 2,2 liter, is het 10e deel van 1 eva, 22 liter. Koningen 21. Hierna gebeurde het volgende. Er was een man uit Israël die Nabot heette. Hij had een wijngaard naast het paleis van koning Agab in Samaria. Op een keer zei Agab tegen Nabot, wil je mij je wijngaard geven? Dan maak ik er een groentetuin van, want het ligt vlak bij mijn paleis. Ik zal je er een betere wijngaard voor in de plaats geven. Of als je dat liever hebt, zal ik je er geld voor geven. Maar Nabot zei tegen Agab, nee, dat kan ik niet doen, want die wijngaard is een deel van de grond die we altijd van vader op zoon hebben geërfd. Agab kwam boos en geïrriteerd thuis, omdat Nabot hem de wijngaard niet wilde geven. Hij ging op zijn bed liggen met zijn gezicht naar de muur en wilde niets eten. Zijn vrouw Izebel kwam bij hem en vroeg, waarom ben je zo boos en waarom wil je niets eten? Agab antwoordde, ik heb Nabot uit Jezreel om zijn wijngaard gevraagd. Ik heb gezegd dat ik hem er een andere wijngaard voor wil geven, of ervoor wil betalen, maar Nabot wil niet. Toen zei Izebel, ben jij nou de koning van Israël? Je hebt toch zeker de macht? Sta op, eet en wees vrolijk. Ik zal er wel voor zorgen dat je de wijngaard van Nabot krijgt. Ze schreef brieven met Agabs naam eronder, verzegelde die met de zegelring en stuurde ze aan de leiders en de belangrijke mannen van Nabots stad. In die brieven had ze geschreven, houd een godsdienstige bijeenkomst en geef Nabot een ereplaats. Zoek een paar schurken uit en zorg ervoor dat zij hem dan beschuldigen van ontrouw aan God en aan de koning. Sleep Nabot dan de stad uit en gooi hem met stenen dood. De leiders en de belangrijke mannen van Nabots stad deden wat Izebel hun in de brieven had bevolen. Zij organiseerden een godsdienstige bijeenkomst en gaven Nabot een ereplaats. Toen kwamen er twee schurken naar voren die hem begonnen te beschuldigen. Ze gingen tegenover hem staan en zeiden waar iedereen bij was, Nabot is ontrouw geworden aan God en aan de koning. Toen sleurden ze hem de stad uit en gooiden hem met stenen dood. Daarna stuurden ze aan Izebel de boodschap, Nabot is dood. Toen Izebel dat hoorde, zei ze tegen Agab, sta op en neem de wijngaard die Nabot je niet wilde verkopen, want Nabot leeft niet meer, hij is dood. Zodra Agab hoorde dat Nabot dood was, ging hij naar de wijngaard van Nabot en nam die voor zichzelf. Toen zei de Heer tegen Elia uit Tisbe, ga naar koning Agab in Samaria. Hij is in de wijngaard van Nabot. Hij heeft die voor zichzelf genomen. Zeg tegen hem, eerst iemand vermoorden en dan zijn land in bezit nemen. Dit zegt de Heer. Op de plaats waar de honden het bloed van Nabot hebben opgelikt, zullen ze ook uw bloed opplikken. Toen Agab Elia zag, zei hij, zo vijand, kom je me weer eens opzoeken? Elia antwoordde, ik kom u opzoeken omdat u echt helemaal niet wil leven zoals de Heer het wil. Nu zegt de Heer, ik zal ervoor zorgen dat het slecht met u zal aflopen. En ik zal alle mannen van uw familie vernietigen, van hoog tot laag. Met uw familie zal hetzelfde gebeuren als met de familie van koning Jerobeam en met de familie van koning Baesa. Want u heeft mij woedend gemaakt en u heeft ervoor gezorgd dat Israël ongehoorzaam aan mij werd. Over Izebel heeft de Heer gezegd, de honden zullen haar opeten bij de muur van Jezreel. De mannen van uw familie die in de stad worden gedood, zullen door de honden worden opgegeten. En de mannen die op het veld worden gedood, zullen door vogels worden opgegeten. Er is nooit meer iemand geweest die zo slecht leefde als Agab. Hij deed echt alles wat de Heer slecht vindt. Zijn vrouw Izebel had hem daartoe opgestookt. Het was heel vreselijk hoe hij de afgoden diende. Hij diende hen op dezelfde manier als de Amorieten dat hadden gedaan, die door de Heer voor de Israëlieten uit het land waren weggejaagd. Zodra Agab hoorde wat Elia zei, scheurde hij zijn kleren als teken van verdriet. Deed rouwkleren aan en at niet. Hij sliep zelfs in zijn rouwkleren en liep met langzame stappen. Toen zei de Heer tegen Elia, heb je gezien dat Agab mij heeft laten zien dat hij echt spijt heeft? Daarom zal ik zijn familie niet doden zolang hij nog leeft. Maar als zijn zoon koning is geworden, zal gebeuren wat ik heb gezegd. Psalm 119, vers 121 tot met 144. Ik heb geleefd zoals u het wil. Leven mij nu niet uit aan mijn vijanden. Kom voor me op, zorg ervoor dat de slechte mensen me met rust zullen laten. Ik kijk zo uit naar de dag dat u mij redt, naar uw belofte en uw rechtvaardigheid. Wees alstublieft goed voor mij. Leer mij om me te houden aan uw leefregels. Ik ben uw dienaar, maak me verstandig, zodat ik weet wat u wil. Kom recht spreken, Heer, want de mensen houden zich niet aan uw wet. Ik houd meer van uw wetten dan van het zuiverste goud. Daarom gehoorzaam ik uw bevelen. Ik haat alle leugens, elk bedrog. Uw woorden zijn geweldig, daarom houd ik me eraan. Uw woorden verspreiden licht. Ze geven wijsheid aan eenvoudige mensen. Ik doe mijn mond wijd open. Ik snak naar uw woorden. Kom naar mij toe, heb medelijden met me. Ik houd immers van u. Zorg ervoor dat ik altijd het goede doe. Laat het kwaad geen macht over me krijgen. Red me van mijn vijanden, dan zal ik mij aan uw wetten houden. Wees goed voor mij, uw dienaar. Leer me om me te houden aan uw leefregels. De tranen stromen over mijn wangen, omdat de mensen zich niet houden aan uw wet. U bent rechtvaardig, Heer, en uw wetten zijn goed. U heeft rechtvaardige wetten gegeven. Ze zijn goed en betrouwbaar. Ik brand van verlangen om u te dienen. Omdat mijn vijanden uw woorden vergeten. Uw woord is zuiver en waar. Daarom houd ik er heel veel van. Ik ben een onbelangrijk mens, maar ik vergeet uw wetten niet. U bent voor altijd rechtvaardig. Uw wet is juist en goed. Ook als ik in nood ben, geniet ik van uw wetten. Ze zijn voor eeuwig rechtvaardig. Help mij ze te begrijpen, zodat ik zal leven. Johannes 4, vers 31 tot en met 54. Intussen zeiden zijn leerlingen tegen hem: Meester, eet iets. Maar hij zei: Nee, ik heb al iets te eten waar jullie niets van weten. De leerlingen zeiden tegen elkaar: Heeft iemand hem dan al eten gebracht? Yeshua zei: Het doen van Gods wil is als eten voor mij. Ik wil doen waarvoor hij mij heeft gestuurd. Jullie zeggen toch dat het nog 4 maanden duurt voordat je kan oogsten, maar kijk eens om je heen. Dan kunnen jullie zien dat het graan op het veld al rijp is voor en geoogst kan worden. De maaier krijgt alvast zijn loon en hij haalt de oogst binnen voor het eeuwige leven. Zo kan de zaaier tegelijk met de maaier blij zijn over de oogst. Want het spreekwoord klopt, de een zaait en de andere maait. Ik heb jullie gestuurd om een oogst binnen te halen waar jullie helemaal niets voor hebben gedaan. Anderen hebben voor jullie gezaaid en bewerkt. Nu kunnen jullie oogsten waarvoor zij hebben gewerkt. Veel Samaritanen uit die stad gingen in hem geloven. Dat kwam doordat de vrouw tegen hem had gezegd dat hij alles wist wat zij had gedaan. Ze vroegen hem om bij hen te blijven. Daarom bleef hij daar 2 dagen. Nog veel meer mensen gingen in hem geloven. Nu door de dingen die ze zelf van hem hoorden. En ze zeiden tegen de vrouw: Wij geloven hem nu niet alleen maar om wat jij hebt gezegd. We hebben hem nu ook zelf gehoord en weten zeker dat hij de Messias is, de redder van de mensen. Na die 2 dagen vertrok hij weer naar Galilea. Yeshua had eerder zelf gezegd dat er niet naar 1 profeet wordt geluisterd in de streek waar hij vandaan komt. Maar toen hij in Galilea aankwam, luisterden de Galileërs wel naar hem. Dat kwam omdat ze hadden gezien wat hij in Jeruzalem op het paasfeest had gedaan. Ze waren namelijk zelf ook naar dat paasfeest geweest. Yeshua ging in Galilea ook weer naar Kana. Daar had hij water in wijn veranderd. In Capernaum in Galilea woonde een hofdienaar van de koning. Zijn zoontje was ziek. Toen de man hoorde dat Yeshua uit Judea naar Galilea gekomen was, ging hij naar hem toe. Hij smeekte hem om met hem mee te komen om zijn zoontje te genezen, omdat het kind anders zou sterven. Yeshua zei tegen hem: Jullie willen mij alleen maar geloven als jullie wonderen zien. De man zei tegen hem: Heer, kom nu alstublieft gauw mee voordat mijn kind sterft. Yeshua zei tegen hem: Ga naar huis, je zoon leeft. De man geloofde wat Yeshua zei en ging naar huis. Toen hij nog onderweg was, kwamen zijn dienaren hem tegemoet en vertelden hem dat het goed was met het kind. Hij vroeg hem hoe laat zijn zoon weer was begonnen op te knappen. Ze antwoordden hem: Gistermiddag om 1 uur verdween de koorts. Dat was precies het moment dat Yeshua gezegd had: Je zoon leeft. En hij en iedereen die in het huis woonde geloofde in Yeshua. Dit was het 2e wonder dat Yeshua in Galilea deed toen hij uit Judea was teruggekomen. Exodus 17. Het volk Israël vertrok daarna uit de Zinwoestijn. Ze trokken van de ene plaats naar de andere. Ze gingen daar waar de Heer hen beval te gaan. Toen zetten ze hun tentenkamp op bij Rafidim. Maar daar was geen water. Het volk begon met Mozes ruzie te maken en zei: Geef ons water, we willen drinken. Maar Mozes antwoordde: Waarom maken jullie ruzie met me? Waarom dagen jullie de Heer uit? Maar het volk had dorst en klaagde tegen Mozes: Waarom heb je ons uit Egypte meegenomen om ons en onze kinderen, ons vee, te laten sterven van de dorst? Toen riep Mozes luid tot de Heer en zei: Wat moet ik met dit volk doen? Nog even en dan gooien ze me met stenen dood. Toen zei de Heer tegen Mozes: Ga voor het volk uit en neem een paar van hun leiders mee. Neem dan ook de staf mee waarmee je op het water van de rivier hebt geslagen. Ik zal daar voor je op een rots bij de berg Horeb staan. Sla met je staf op die rots, dan zal er water uitkomen en het volk kan drinken. Mozes deed dat terwijl de leiders van Israël toekeken. En Mozes noemde die plaats Massa, dat betekent uitdaging, en Meriba, dat betekent ruzie. Israëlieten daar ruzie met hem hadden gemaakt en omdat ze de Heer hadden uitgedaagd. Want ze hadden gezegd, we willen weten of de Heer nog bij ons is of niet. Bij Rafidim werd het volk aangevallen door het volk Amalek. Mozes zei tegen Jozua, kies mannen uit en strijd tegen de Amalekieten. Morgen zal ik op de heuveltop gaan staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed wat Mozes zei en streed tegen de Amalekieten. Maar Mozes, Aaron en Hur waren de heuvel opgeklommen. Als Mozes zijn handen omhoog hield, was Israël sterker. Maar als hij zijn handen liet zakken, was Amalek sterker. Toen zijn armen moe werden, legden ze een steen bij Mozes neer, zodat hij kon zitten. Aaron en Hur ondersteunden ieder een arm van Mozes. Zo bleven zijn handen tot zonsondergang omhoog. Zo versloeg Jozua het volk van Amalek. De Heer zei tegen Mozes, schrijf dit op in een boek, zodat de mensen het niet vergeten, en zorg dat Jozua het goed weet. De Israëlieten moeten weten dat ik Amalek helemaal zal vernietigen. Later zal niemand nog weten dat Amalek ooit heeft bestaan. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het, de Heer is mijn krijgsvlag. En hij zei, de Heer heeft gezworen dat hij voor altijd de vijand van Amalek zal zijn. Je luisterde naar Dagelijks Brood. Morgen is het Sabbat, dus zondag komt er weer een nieuwe aflevering. Shabbat shalom!